Bij de commissievergadering AWZM van 19 juni 2014 op een voor ons wat ongewoon tijdstip om 6:30. Dit komt omdat de burgemeester vanavond ergens anders heen moet. Ik zou graag een vaststelling van de agenda, daar zou ik graag een verandering door willen geven. Juist omdat de burgemeester weg moet, zou ik van punt 7 punt 4 willen maken en van punt 4 punt 7. Zodat de agendapunten van de burgemeester het eerst aan het bord komen en daarna de andere punten. Ik vraag, ja, mevrouw Bakker?
Aanvullende vraag daarop. Namens de fractie Burgerbelang hebben we vragen gesteld en ik zou die nog graag beantwoord willen hebben. Hoe gaan we dat?
Nou, dat was dus even mijn vraag aan de commissie. Heeft iemand nog vragen voor de burgemeester in de rondvraag, behalve dus Burgerbelang? Nee, dan kunnen we dat straks eerst doen naar... Meneer Hofman?
Nou, ik heb geen vragen, maar is het misschien een beter voorstel, voorzitter, om de agendapunt bestuursrapportage helemaal naar achteren te schuiven tot na de rondvraag? Want ja, ik denk dat er voor de bestuursrapportage waarschijnlijk geen vragen zijn voor de portefeuillehouder, de burgemeester, en wel voor de wethouder financiën. En dan heeft de burgemeester alle tijd om op tijd weg te gaan, want stel dat het uitloopt, ja, ik kan het niet voorzien, waarschijnlijk niet, maar je weet het nooit van tevoren. En de Partij van de Arbeidsfractie wil er niet op een geweten hebben dat straks de burgemeester te laat komt bij de heugelijke
binnenkomst. Ik moet om 8:30 naar de Vierdaagse, want dan komen de kinderen binnen. En dus 8:30 en misschien zijn we dan ook wel klaar. Dus,
Komt dat bij wethouder Bijnsma niet? Die zal wel denken dat ik dan om 7:30 moet zijn. Goed, dit voorstel even... dat kan wat mij betreft als de anderen daar geen problemen mee hebben. Maar laten we het gewoon even een beetje afhangen van de tijd. Maar ik wil even wel mevrouw Bakker de gelegenheid geven, voordat de burgemeester weggaat, even die vragen te laten beantwoorden. Oké? Goed. Gaan we beginnen met punt 3, de mededelingen. Ik heb geen mededelingen. De burgemeester heeft een mededeling.
Ja, ik heb één mededeling. Maar dat is ook naar aanleiding van de raadsvergadering de vorige keer bij de ingekomen stukken. Toen vroeg mevrouw Bakker om... informatie hoe het zou staan met Hof van Nijverdal. En daar hebben we nu een uitgebreid memo, is zojuist uitgedeeld. En volgens mij voldoet dat ook aan de vragen die u heeft gesteld. Aangezien heel uitgebreid, of uitgebreider kan haast niet, volgens mij ingegaan is op de voorgeschiedenis. Wat er is gebeurd afgelopen periode en hoe nu verder. Misschien dat het goed is dat u daar nog... dat nog leest, maar in elk geval komt het erop neer dat er veel geklaagd is over Hof van Nijverdal. Hebt u allemaal denk ik ook wel kunnen lezen in de krant. De gemeente dient zich te houden aan wat afgesproken is en de wet en regelgeving is. En dat betekent dat er 12 keer per jaar mag worden afgeweken, dat er een evenement mag plaatsvinden. Nou, waar een feestje wordt gehouden, zeg maar. Die 12 keer die zijn afgelopen zaterdag bereikt, 14 juni. En dat staat hier ook allemaal in beschreven. En vervolgens staat daarin beschreven hoe nu verder te handelen. En waar ook vervolgens de uitbater weer recht op heeft om daarop te reageren en beroep en bezwaar in te dienen. Ik denk dat het goed is, want het geldt over het algemeen ook voor allerlei horeca-ondernemingen enzovoort, om te zien hoe de wettelijke procedure in elkaar steekt. En ik kan me voorstellen dat u dat misschien nog niet allemaal gelezen heeft. U heeft het wel digitaal gekregen. Het is nu ook uitgedeeld, maar dit is de gang van zaken. En ik hoop daarmee ook antwoord te hebben gegeven op de vraag die tijdens de laatste raadsvergadering is gesteld.
Mevrouw Bakker?
Ja, dank u wel. Ik waardeer het ook zeer dat we een uitgebreid antwoord hebben gekregen. En op de meeste vragen is inderdaad antwoord gekomen. U noemt op 14 juni dat op dat moment die 12 keer bereikt is. Aangezien het elk weekend ongeveer 2 keer gemiddeld per weekend is geweest, zou dat in ieder geval in februari al bereikt zou zijn. Omdat een heel aantal activiteiten niet is aangevraagd. En een tweede vraag is, ik lees dat de sanctie 1000 euro per overtreding is. Dat ga ik vanuit per avond. Op een inkomsten van 500 à 600 bezoekers, zo'n reken eens uit een tientje, is dit wel vrij weinig qua sanctie. Dus wij vragen ons af, gaat dit helpen? En zo niet, welke actie gaat u dan ondernemen? Want ik kan me voorstellen dat dit een druppel is op de op de inkomsten die de ondernemer ontvangt op zo'n avond. Dank u wel.
Wat betreft het aantal meldingen moet ik er wel bij zeggen dat die meldingen moeten geconstateerd zijn door de politie en of door een opsporingsambtenaar van de gemeente. Want dat is ook logisch, aangezien anders er meldingen kunnen zijn van bewoners die zich misschien wel ergeren aan iets, maar waarbij de overtreding niet daadwerkelijk is geconstateerd. Dit gaat dus om officiële constateringen van de politie. En die zijn 12 keer. En wat betreft de voortgang, dat staat daar ook in. Kijk, wij hebben ons te houden aan bedragen die vastgelegd zijn. Wij kunnen niet zomaar dat gaan wijzigen. Bovendien staat er ook op dat er met een maximum van 10.000 euro wordt gewerkt. En vervolgens kan daar weer bezwaar tegen worden ingediend. Uiteindelijk kan je natuurlijk een tent sluiten. Maar dat is echt uiteindelijk. Maar daar gaat een lange weg aan vooraf.
Voorzitter?
Mevrouw Bakker.
Korte aanvullende vraag.
Ja, ga je gang.
Ik hoor u zeggen, deze bedragen zijn vastgesteld. Oké, een helder antwoord. Met een maximum van 10.000 euro. En uiteindelijk sancties wat mogelijk tot sluiting kunnen leiden. Wij hebben van de buurt ontvangen dat elke keer, elk weekend wanneer de overlast is, dat er is gemeld, sowieso dit jaar. Dit speelt al ruim een jaar. De vorige brief van Burgerbelang was in april 2013. Dus ons inziens en volgens de buurt hebben zij elke keer gemeld. Bij de politie is er zelfs geturfd op meerdere avonden. Dus het verbaast ons wel dat nu pas die 12 keer bereikt zou zijn. Omdat het allemaal meldingen zijn. Er is contact geweest tussen de buurt en de ambtenaar al ruim een maand geleden. Dus het lijkt niet helemaal te rijmen met die 12 keer die u noemt. Kunt u dat uitleggen?
Kan ik uitleggen? Sowieso officieel, maar u moet niet vergeten, dat staat ook in de brief, 2013 april, klopt. Toen waren de meldingen, toen is er ook geteld. Maar en daarna zijn de officiële meldingen stopgezet. Dus toen, in 2014, moet je dus weer opnieuw gaan tellen, want het is een nieuw jaar. Dus dat heeft daarmee te maken. En ik heb ook regelmatig gelezen in de politieberichten dat de politie een melding heeft gekregen, er naartoe is gereden en geconstateerd heeft dat er geen overlast was. Het kan ook soms zijn dat ze net te laat waren. Dat is ook wel eens gebeurd. Want als ze om 12, want de eigenaar houdt zich, of de uitbater houdt zich wel exact aan de tijden. Dus als ze er dan om 12 uur waren, was het over, zal ik maar zeggen. Dat is een paar keer gebeurd. Ja, ik weet dat uw zus steeds belt en mailt en schrijft. En dat u misschien nog wel directere informatie heeft. Maar ik heb het te doen met de informatie van de politie.
Ik zou het waarderen om dit niet persoonlijk te maken, want dit gaat niet om mijn zus. Dit gaat om een volledige buurt die op dit moment ook een handtekeningenactie aan het houden is tegen deze overlast. Waarbij om 1 uur 's nachts de politie nog wordt gebeld. Dus de ondernemer houdt zich niet aan de tijden. Wat de buurt geconstateerd heeft, ik ben er zelf dus niet bij geweest, maar dit hoor ik van meerdere mensen in die buurt, is op het moment dat de politie op de Wierdense straat rijdt, dat ze dat al zien op de een of andere manier, waardoor het geluid naar beneden gaat. En de politie komt bij de buren, vervolgens gaan weer weg en het geluid gaat weer omhoog, waardoor de buurt opnieuw belt. Dus het lijkt op een hele bijzondere situatie. En ik merk ook dat de goodwill in de buurt volledig weg is, wat een nieuw risico met zich meebrengt. En ik denk dat we daar alert op moeten zijn en mogelijk kunnen voorkomen.
Nou, daar ben ik het met u eens. En ik heb ook met een van de mensen persoonlijk gesproken vorige week. Zij hebben ook de brief gekregen die gestuurd is naar de uitbater. Want inmiddels is de brief dus weg. Dus zij hebben ook een afschrift gekregen om ook te laten zien wat wij nu ondernemen. Zeg maar dit soort, want u hebt een memo gekregen, maar er is een brief naar de uitbater gegaan waarin ook precies staat dat afgelopen moet zijn en wat de sancties zijn en dat hij dat geluidsvolume naar beneden moet halen. Het punt is ook natuurlijk dat hij ook aangegeven heeft dat hij dat geluidsvolume met apparatuur enzovoort naar beneden zou halen. En dat is niet gebeurd. Dat verbaast overigens ons ook, hoor, dat hij dat niet heeft gedaan. En het is ook duidelijk, want ook onze ambtenaren worden regelmatig door mensen van de Boomkatenweg gebeld. Want het bijzondere is dat het is de Boomkatenweg, dus niet op het industrieterrein, maar juist het geluid gaat via de achterkant van het gebouw, zeg maar, gaat het weg. En het komt bij een aantal, en ook niet rechtstreeks, het is schuin. Het is met name tussen 3-4 percelen die echt daar veel last van hebben. Ja, en dat heeft allemaal met de gang of de loop van geluid te maken. Wij zitten er bovenop als gemeente, dat heeft u kunnen zien. Wij hebben ons aan de regels moeten houden van die 12 keer. Maar daarom hebben wij ook meteen toen die 12 keer was actie ondernomen om dezelfde dag zo ongeveer nog die brief te sturen.
Nog één
aanvullende vraag? Nee, laten we hier nou maar bij laten.
Ik heb nog één.
Ik denk dat dit voldoende is. Nee, ik denk dat dit voldoende is. Lees eerst rustig de memo na.
Heb ik al gedaan.
En als er dan nog vragen zijn, dan kan ik u de volgende keer.
Ik heb nog één echt aanvullende vraag.
Nee, nou niet meer. Het is nou lang genoeg geweest. Dank u wel. Ik wil graag van naar de volgende agenda. Meneer Hofman, u had een vraag.
Het ging over dit onderwerp. Ik wou een kleine bijdrage leveren, maar ik weet niet of u dat nog toestaat. Ik begrijp de reactie van mevrouw Bakker, alleen ik zou tegen haar willen zeggen, ja, handhaven, daar heb je een lange adem voor nodig. Het hondenpoepprobleem is ook niet opgelost, hè, om maar eens wat te noemen. En ik begrijp net uit de reactie van de burgemeester dat inmiddels 12 constateringen zijn gedaan ten aanzien van de meldingen. Dan is volgens mij het maximum bereikt. En dat houdt in dat er nu een gelegenheid is of een andere fase aanbreekt in het handhavingsbeleid. En als we nou met z'n allen daar eens op focussen, zou ik zeggen, en dan over een maand of 2-3 eens kijken hoe het er dan voor staat, dan zijn we denk ik een stuk wijzer geworden met z'n allen.
Oké, dank u wel voor uw bijdrage. Kunnen we dan nu naar punt 4 van de agenda?
Wil ik een advies geven? Als er zoveel vragen zijn bij Burgerbelang, stel die vragen van tevoren schriftelijk, zodat iedereen zich ervoor kan bereiden. En nu
heb ik het gedaan, meneer Scholz.
Maar dit is nu een verhaal in een rondvraag. Wat niet meer de rondvraag is. Dit is geen rondvraag meer. Dit zijn tugvragen en dat werkt niet. U hebt nu contact hierover. De rest zit hierbij en luistert mee. Maar heeft apart nog deel meer aan? Dat is geen democratie. Op deze manier niet. Dat moet je anders aanvliegen. Succes de volgende keer.
Voorzitter. Nou, volgens mij hebben wij klachten ontvangen vanuit onze burgers. En daarvoor zitten wij hier. Niet omdat een paar raadsleden wel en anderen niet hier van dit probleem hebben gehoord.
Het gaat er niet om dat u 88 vragen stelt hier vanavond in de rondvraag. Daar gaat het om.
Ik zou het waarderen als ik even mijn zin mag afmaken. Volgens mij gaat het erom, als er een probleem is, dat we het daar hier breed over kunnen hebben als raad, als commissie.
Voor het advies vlieg het op een andere manier aan en niet in een rondvraag. Dat is het punt. Dan, als je dit soort punten in een rondvraag wilt hebben, kort en bondig vraag-antwoord. Dat is een rondvraag. Maar dat is geen uitgebreide discussie.
Nee, dat klopt, maar ik heb niet op al mijn vragen antwoord gehad.
Laat ik het volgende constateren. Wij, zoals wij hier als commissie zitten, hebben dit net op de tafel gehad. Ik ken de brief van Burgerbelang, maar ik heb geen tijd gehad om het te lezen. En als er dan vraag op vraag komt, dan denk ik, ja, wacht even. Nou, hou maar even op, want dan gaan we het de volgende keer uitgebreid over hebben, maar onder een andere noemer. En dan maken we er gewoon een agendapunt van. Zo simpel ligt dat.
Prima.
Maar dan komt u maar met een voorstel. En dan levert u dat voorstel maar bij de voorzitter in en dan bekijken wij wel of we het gaan behandelen, ja of nee.
Wij vragen ons ook om het te behandelen in de commissie, niet per se in de rondvraag.
Nee, maar goed, het komt als een brief en wordt dus als beantwoording van de brief gedaan. En ik ben het met meneer Scholten eens dat we het daar nu nou mee moeten stoppen. En als u het anders wilt behandeld wilt zien, dan moet dat op een andere manier. En dan komen we elkaar vast wel ergens tegen. Ja? Oké. Okay. Gaan we nu naar het nieuwe punt 4, preventie- en handhavingsplan, drank- en horecawet. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Ik ga even opschrijven hoor. Oh, dan moet ik even kijken wat mijn schrijft. Oké, meneer Knobben heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Als allereerst wil ik vanuit de GroenLinks-fractie complimenten geven voor een goed lopende WT4-samenwerking. Hulde daarvoor. Daarnaast heeft de GroenLinks-fractie na het lezen van het preventie- en handhavingsplan de volgende vraag aan de portefeuillehouder. Zou u nog concreter kunnen aangeven welke lokale preventieacties bestaan hiervoor? Tot zover, voorzitter.
Dankjewel. Meneer Hofman.
Dank u wel, voorzitter. Ik dacht dat we met z'n allen hadden afgesproken van we gaan voor integraal beleid, we gaan voor een integrale aanpak. Dat werkt effectief, dat werkt efficiënt. En wat we hier zien is dat er weer een plannetje moet worden opgesteld op basis van een wetgeving. Helaas is het zo dat het door de Tweede Kamerfractie, waar ook de Partij van de Arbeid onderdeel van uitmaakt, in de wet is opgenomen. Ik heb het gevoel dat we al een beetje omkomen in beleidsnota's en plannen. is allemaal mooi opgeschreven, maar uiteindelijk gaat het erom hoe we het in de praktijk uitvoeren. Dat willen wij toch even kwijt als Partij van de Arbeid fractie. Maar de zaak is zoals die is en wij moeten zeggen dat het plan zoals het is opgesteld, dat er gewoon voortreffelijk uitziet. Het is weer met de bekende kwaliteitsslag goed opgeschreven, een helder verhaal. Complimenten ervoor. Alleen we zitten wel met twee vragen. Eén, dat heeft te maken met het feit van ja, hoe gaan we nou straks meten of de doelen zijn bereikt? Wat zijn de resultaten? En er wordt feitelijk al een opmerking over gemaakt dat we dat gaan doen, maar ik mis een stukje concretisering feitelijk van de doelstellingen. Hè. We hebben het over bevordering van de volksgezondheid. We hebben het over afname van openbare dronkenschap en nog een aantal zaken. Maar hoe stellen we dat dan vast? Ja, het is een lastige materie, maar dat moet er dan toch eigenlijk wel in naar voren komen. Anders blijft het toch een beetje een dode letter. De tweede vraag heeft te maken met het feit dat door het college wordt aangegeven, er wordt 350 uur handhavingscapaciteit op ingezet. En dat vloeit ook een beetje voort uit het integrale toezicht- en handhavingsplan. Nou weet ik toevallig, dat is nog een jaar geleden, dat bij de implementatienota is toen aangegeven een soort berekening van wil je goed kunnen handhaven, dan heb je waarschijnlijk toch wel iets van 600 uur nodig. En die nota is destijds ook door de raad vastgesteld en ik vroeg me even af hoe is die afwijking te verklaren. En daarnaast is het wel zo, als je zo'n dat beleid inzet, dan heb je daar capaciteit voor nodig. En dan zou ik zeggen, heel simpel redenerend, dan zet je daar dus extra capaciteit voor in. En wat je nu ziet is dat het uit de bestaande capaciteit wordt gehaald. Met als gevolg, als je dat doet, dat andere handhavingsaspecten minder kunnen worden uitgevoerd. En ja, ik heb daar niet direct een oplossing voor, maar het is volgens mij toch een beetje een intrinsiek probleem voor ons als gemeente. En we hebben een heel beperkte handhavingscapaciteit. We constateren in de planningen al dat we wat we aan een soort werkvoorraad hebben, dat we niet kunnen realiseren. Ik heb het nog even nagekeken en ik kwam ongeveer uit op 60%. Nu hebben we 350 uur voor drank- en horecawet. Is dat genoeg? Weten we niet. En vervolgens gaat het wel af van andere inzet. En ja, daar zitten we toch wel mee. En misschien dat de portefeuillehouder daar nog een reactie op kan geven. Dat waren onze vragen, maar voor de rest ziet het er keurig uit en zijn we er zeer content mee.
Dank u wel, meneer Scholten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben als fractie van het CDA eigenlijk niet zo heel veel vragen. We willen eerst beginnen met onze complimenten eigenlijk voor deze nood uit te spreken. En ja, dan is het wel heel toevallig, want wij hadden juist opgeschreven, goed dat in deze nota zoveel aandacht besteed is aan zowel het lokale als nationale preventiebeleid als het lokale preventiebeleid. En er staan dus diverse maatregelen in die lokaal worden voorgesteld. Dus ja, ik was een beetje verbaasd door de opmerking van de heer Knobben, maar misschien wil hij nog meer zien dan wat er nu al in staat. Maar dat zou kunnen. Een andere opmerking, maar die is eigenlijk ook al door de heer Hofman gemaakt, is dat wij ons afvragen van hoe wordt nou met name de benchmark gedaan, ook in WT4-verband. Daar zien we eigenlijk weinig van terug. En ik denk dat het wel handig is om toch eens wat cijfers met elkaar te vergelijken. En dan kom je waarschijnlijk ook weer in de buurt van, ja, hebben we dan voldoende handhavingscapaciteit? Maar als fractie zouden wij veel meer op prijs stellen dat vooral ingezet wordt op preventie. Dat lijkt ons veel beter dan op handhaving. Handhaven moet als het niet anders kan, maar liever preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Maneschijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor wat betreft de ChristenUnie onze complimenten voor dit stuk. We vinden dit een heel belangrijk stuk die voor wat de uitvoering betreft blijvende aandacht zal moeten hebben. Ook zal er geregeld evaluatie nodig zijn om te zien of de genomen besluiten het beoogde effect heeft op het tegengaan van alcoholmisbruik. Dank u wel.
Dank u wel, burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Mevrouw de voorzitter, volgens mij... Ja,
is... Excuus, ik had uw vinger niet gezien.
Nee,
sorry.
Dat is niet erg.
Ga uw gang.
Ik had hem toch wel opgestoken, maar wel in alle bescheidenheid. Dus dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Ik steek me van wal. D66 is van mening dat het handhavingsplan wat er nu ligt logisch is opgebouwd. Er zijn een paar puntjes die ons inziens, een paar aandachtspunten die ons inziens toch wel de aandacht vragen en nog wat verder aangevuld, aangescherpt mogen worden, misschien ook wat veranderd mogen worden. Wij zijn van mening dat het punt onderwijs wat genoemd wordt te sumier is. Er zou meer tijd en energie ingestoken moeten worden. Er staat dat er jaarlijks een bijeenkomst is op Reggestein. In onze ogen is dat niet afdoende om de ja, eigenlijk toch de veel dieper liggende problemen van alcoholgebruik bij jongeren aan te pakken. En wij vinden ook dat de uren die ons inziens daar extra ingestoken moeten worden, niet zouden moeten afgaan van een beschikbaar budget, zeg maar die 350 uur. Dan wordt er gesproken, dat is een tweede aandachtspunt, over het handhaven. Daar worden 350 uur voor ingeboekt. En dan is mijn vraag, mijn idee altijd, hoeveel uren hiervan zijn nou effectief? CQ, hoeveel gaat daar weer vanaf aan reistijd, aan tijd, aan overheid, aan administratie? Hoeveel uren moet je überhaupt misschien nog dubbel tellen of anderhalf tellen, omdat ze buiten de normale kantooruren vallen? De vraag is dus, wat blijft daar nou efficiënt aan uren over? Of zijn het inderdaad de efficiënte handhavingsuren? We hebben nog een aandachtspunt over dat volgens ons handhaving te veel gericht is op het verkoopstuk. Terwijl juist het gebruik door de jongeren zelf, dus de jongeren zelf verantwoordelijk stellen, wat ons betreft meer de aandacht zou moeten krijgen. Mede omdat zij vaak via broers, ouders, jonge, oudere vrienden die drank die ze eigenlijk niet mogen hebben aangereikt krijgen. Terwijl vaak, althans dat is onze indruk, juist de professionele verkopers, zeker in de cafés en de supermarkten, wel met alle goede bedoelingen proberen op te letten. Wat ons betreft een positief punt is, dat is dat dit in onze ogen, tenminste, we hebben daar wat onderzoek naar gedaan, het eigenlijk zeker in het dorp Nijverdal helemaal niet zo slecht gaat bij de populaire horecagelegenheden. Maar wat wij daar horen is, er moet wel een cultuuromslag komen, met name bij de jongeren, omdat men nog meer dan nu zou moeten beseffen dat het gewoon niet mag als je 16 of 17 bent, maar pas bijna de 18. En daar moeten wij denk ik nog meer aan werken, aan die cultuuromslag. Ik wil afsluiten. Ik heb nog eigenlijk speciaal aandacht vragen voor de sportkantines. En dan met name wanneer daar bijzondere activiteiten zijn. En dat zijn niet de reguliere potjes voetbal of volleybalwedstrijden, maar zeker de festiviteiten die te plaatsvinden. Zeker op het eind van de seizoen. Dus dan zie je vaak uitgebreide grote festiviteiten. We kunnen daar in ons dorp over meepraten. En dan hebben wij toch sterk de indruk dat het niet zo erg nauw genomen wordt met de regelgeving. Dan is de vraag, moet je daar extra op handhaven? Of kun je niet veel beter een convenant met name de grotere sportverenigingen afsluiten? Waarbij afspraken gemaakt worden waarin bepaalde voordelen voor verenigingen aanzitten, als die afspraken nakomen. Maar waarbij je ook heel erg hard gaat optreden wanneer die afspraken niet nagekomen worden. Dan wil ik toch nog even, en dat triggerde mij wat in met lezen van de documenten. Gisteravond was de commissie grondgebied, daar was toch wat discussie over, moet ik het even goed zeggen, het wereldrestaurant, dat ik het goed heb, op de markt. Mag dat nou? Hoe ver ga je handhaven? En ik zat me eigenlijk af te vragen toen ik vanmiddag de documenten las. Hoe gaat u dat nou handhaven bij het wereldrestaurant? Of valt daar gewoon in het kader van deze regelgeving die we vanavond vaststellen helemaal niks te handhaven? Dank u wel.
Dank u wel, burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor over het algemeen de positieve waardering voor het stuk. Het is ook inderdaad helder. Inderdaad, het sanctieonderdeel, dat is in WT4-verband opgesteld. En dat is weer op basis van Overijssel gebeurd. Ook belangrijk, omdat we niet, en dat staat hier ook in het stuk, niet willen dat de jeugd gaat shoppen of hoppen, of hoe u het noemen wilt, hè, als het ergens anders een ander sanctiebeleid is. Ja, meneer Hofman die begon met de opmerking, het moet weer. Nou, ik had diezelfde reactie ook eerlijk gezegd, omdat wij bijvoorbeeld een gezondheidsnota hebben, waar eigenlijk alle preventieonderdelen, als het gaat over jeugd, gewoon al in staat. Dus het is niet zo dat we daarvoor extra werk of extra dingen hebben bedacht, maar dat het een onderdeel is. En wat dat betreft is er wel sprake van integraliteit. Dat de elementen uit die gezondheidsnota en ook uit die nota die gisteravond over het conceptnota over het jeugdbeleid, daar wordt ook over preventie gesproken en gisteravond niet, dinsdagavond aan de orde was, daar wordt er ook over gesproken. Ik bedoel, dat valt allemaal wel in elkaar en het is niet zo dat dat naast elkaar bestaat. Maar ik ben het met u eens, het is weer een wettelijke verplichting om een half jaar na de invoering van de drank- en horecawet ook daadwerkelijk met een alcoholpreventie- en handhavingsbeleid te komen. Een paar vragen zijn gesteld. Nou, lokale preventieacties, GroenLinks. Ja, er staan een hele rij staan er in het programma. Daar valt inderdaad halt bij. Wat ik wel mooi vind is dat Happy Fris, dat is er op het laatste moment nog ingekomen, omdat het eruit zag dat de subsidie helemaal weg zou vallen. Maar dat is niet gebeurd. En nu is ook met Happy Fris de afspraak, zo staat het er ook in, dat de mystery guest mogelijk ook daaruit gefinancierd zal worden. Want u begrijpt ook dat we, als we onze eigen BOA, die kan niet als mystery guest, want iedereen weet zo langzamerhand wel wie dat is. Dan zul je toch echt jongeren moeten hebben uit een andere gemeente. Want daar moet je toch ook over nadenken dat je dat op die manier aanpakt. Dus omdat je dat nu in Twents verband, want Happy Fris is een Twents, in elk geval op Twents niveau doet, kan je dat ook aanpakken. Overigens hebben wij ook al de afspraak gemaakt in Twents verband dat de BOA's, als het gaat om de handhaving van drank en horeca, ook uitwisselbaar zijn. Juist omdat je moet voorkomen dat, omdat als iemand je aanziet komen, men al weet wat de situatie is. Men weet dan al dat daar een opsporingsambtenaar komt. Nou, dat is niet de bedoeling. Ja, meten is weten, maar dat is natuurlijk ook een beetje lastig. En die 350 uur, die zijn ook, en dat staat ook wel in het stuk, eigenlijk gebaseerd op de pilot die in Leeuwarden heeft gedraaid. De signalen die wij nu hebben ontvangen vanuit de supermarkten. En het is ook echt de bedoeling dat we kijken naar hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want wij weten het nog niet. En op dit moment hebben we niet echt eigenlijk geen klachten. Maar het is wel, het is nog te proberen. Daarom is het ook in het werkplan 2014 al zo opgevoerd. Hè. Dat zegt u terecht, meneer Hofman, dat dat ook al meegenomen is. En u zegt ook, ja, het verdringt andere taken. Nou, ik kan u wel zeggen dat u heeft als raad onlangs aangenomen de handhaving op recreatiewoningen. Daar hebben wij nu externe voor in moeten huren om te zorgen dat dat ook prioriteit krijgt. Ja, u hebt als raad ook gezegd, jongens, daar moeten we snel mee aan de slag. En daar hebben we extern voor ingezet, echte deskundigen daarop, en ook, 30.000 extra budget voor beschikbaar gesteld. Dus daar gaat het niet ten koste van. Maar we hebben bij de vaststelling van de drank- en horecaverordening ook nadrukkelijk aangegeven dat het niet zo is dat we de BOA's gaan uitbreiden. Dus het is inderdaad het een of het ander. En daarom is het ook van belang om daarnaar te kijken hoe dat zich ontwikkelt en daar heel kritisch op te zijn. Ja, en wat betreft de benchmark, ja, het is inderdaad, de benchmark is eigenlijk meer de pilots die gedraaid hebben. Want zoveel ervaring is er dus nog niet. En heel kritisch kijken naar wat er de komende half jaar gebeurt. En dan actie ondernemen als het veranderen moet. En ik denk zelf, als het gaat om paracommerciële instellingen, dat het heel zinvol is om dat richting de sport te doen. En ik vind het wel een aardige suggestie van D66 van de heer Daggert om een convenant af te sluiten. Ik vind dat we dat wel met de BLOS moeten overleggen. Ik vind ook wel een punt om dus te kijken hoe de BLOS daar tegenover staat. Want ik denk dat er juist de sportkantines veel meer dan de dorpshuizen waar de verjaardagen worden gevierd enzovoort het probleem ligt. Dus als het gaat om handhaving van paracommerciële instellingen, dan denk ik dat het richting die kant moet. Maar ik wil wel eens uw suggestie om dat met de sport te doen, en dan zal het met de BLOS moeten doen. Wil ik wel oppakken en ook eens kijken in hoeverre de sportverenigingen daartoe bereid zijn. En ook het belang ervan inzien om te zorgen dat de jongeren niet als ze 16 zijn al gaan drinken. Want uiteindelijk is natuurlijk al die regelgeving bedoeld om te zorgen dat de jeugd niet voor zijn 18e aan de alcohol gaat. En dat zouden we bij al die regels en sancties en handhavingsstrategieën eerlijk gezegd wel eens vergeten. Even kijken. Ja, ik kan dus niet een kant-en-klaar antwoord geven op de integrale toetsing van, of de benchmark zoals u het noemt. Het is op basis van de pilots die gedaan zijn en op basis van inschatting, pratend met de instellingen en organisaties. Maar wel met de mededeling dat ook zo snel mogelijk gekeken moet worden of het zinvol is om het op deze manier te doen. En Haxia heet het, hè?
Ja,
Haxia, zo heet het. De drank- en horecawet heeft hier niets mee te maken. Waar het wel mee te maken heeft, is de omgevingsvergunning. En ik kan u melden dat er inmiddels een aantal aanpassingen zijn gedaan. U weet ook, dat is ook gisteravond in de commissie Grondgebied gezegd, dat op het moment dat er iets illegaals aan de hand is, het juridisch zo is dat je verplicht bent als gemeente om eerst te kijken of je het kan legaliseren. Dat is jurisprudentie. Inmiddels hebt u misschien ook gezien dat de lange pijp die daar boven op het gebouw zat voor de afvoer van allerlei geuren enzovoort, die is weggehaald. En daar is nu ook andere apparatuur voor gekomen. Dat was een van de zaken die opgelost is. Ze hadden geen vergunning aangevraagd voor die leeuwen die ervoor staan. Nou, die vergunning is inmiddels ingediend. En in het bestemmingsplan, zij hebben toen ook een cafetaria deel in het restaurant geopend. Daar was ook, dat was niet genoemd. Die vergunning loopt nog. Wat wij wel geconstateerd hebben, dat hebt u overigens ook in de krant kunnen lezen, is dat er op de tekeningen stond dat er een kantoor zou komen en opslagruimte, maar dat daar geslapen wordt. En dat kan niet en daar wordt nu ook op gehandhaafd. Dat is even buiten dit drank en horeca, maar ik vind wel dat u de laatste informatie ook moet hebben, omdat er ook verschillende vragen af en toe over worden gesteld. En ik hoorde dat gisteravond ook in de commissie Grondgebied. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. In de tweede termijn, wie mag daarvoor het antwoord geven? Woord geven? Meneer Dagger, meneer Dagger heeft het woord. Ga uw gang.
Nou, en nogmaals hartelijk dank voor de toezegging dat u onze suggestie mee wilt nemen om een convenant te sluiten. Ik vind het wel jammer dat u niet ingegaan bent over die 350 uren. Zijn dat nog werkelijk efficiënte uren? Of is dat een som van een aantal delen? Nou, dat zullen we dan maar afwachten. Wat betreft het Hartscher-verhaal, ja, u triggert mij toch om er toch even op terug te komen. Want puur de regelgeving nalezende, kunt u volgens mij alleen maar een drank- en horecavergunning afgeven. Maar u bent, heeft daar wellicht meer kijk op als ik. Wanneer men aan een aantal regels voldoet, dan kunt u nog op een gegeven moment zicht op legalisering hebben. Maar ik kan me toch met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat dit op dit moment aan de orde is. Want een van de regels is bijvoorbeeld, u moet het pand moet een geldige bestemming hebben. Dat heeft het op dit moment niet. Een van de regels is mijn zinziens, er is geen sprake van een onderneming op een nieuwe locatie. Dat is het volgens mij wel. Dus met de beste wil van de wereld, dit is volgens mij niet. Maar goed, laat een beetje ruim denken. Ik vind het best, maar Er zijn op zijn zachtst gezegd maar vraagtekens bij te stellen. En daar wil ik in de tweede termijn bij laten.
Maar dat zeg ik, we hebben het over de drank- en horecawet en niet over Haxia. Dan geldt hetzelfde als voor mevrouw Bakker. Als u daar een probleem mee hebt, moet u er even een punt van maken.
Voorzitter, de burgemeester begon er toch zelf over.
Maar het hoort niet bij het onderwerp. Ja, dat mag. Zij geeft ons informatie, dat mag. Daar is er natuurlijk een prachtige gelegenheid voor. We gaan elkaar hier niet vlooien afvangen, daar heb ik geen zin aan. Meneer Dagger.
Ik ga u zeker geen vlooien afvangen, maar we praten hier over de handhaafbaarheid van de drank- en horecawet. Over het handhavingsbeleid. En daar zijn regels voor. En daar zal ik het bij laten. Want ik wil u natuurlijk niet boos maken of ontrieven, mevrouw de voorzitter.
Zou ik ook zeker niet, want niet doen, want dat was heel onaangenaam. Burgemeester.
Nog erger.
Ja, u moet het onderscheid zien tussen het verlenen van een omgevingsvergunning en het drank en horeca. In die zin is er was een gemengde bestemming op dat pand. En dus in die zin, en vervolgens is daar naar aanleiding van ook het nieuwe bestemmingsplan, is die omgevingsvergunning verleend. Maar dat is een andere discussie die hoort in de commissie Grondgebied thuis.
Als er geen vragen meer zijn.
En die 350 uur. Kijk, natuurlijk is het zo dat die 350 uur niet in de dag, overdag vaak plaats zullen vinden, maar in de avonduren. Want dat zijn natuurlijk de tijden waarop er gewerkt wordt. En het is natuurlijk. Of dat nou precies 350 uur en of werktijd, reistijd, werktijd is. Nou, reistijd is over het algemeen geen werktijd. Maar daar kan ik u geen antwoord op geven. Dat moet ik uitzoeken.
U hebt nog een gelegenheid in de raadsvergadering. Hè? Kan dit onderwerp naar de raad? Ja? Ik ga niet vragen of het een hamerstuk kan worden. Mag ik het wel een hamerstuk laten worden? Ja, mag het een hamerstuk worden?
de meerderheid zegt ja, dan gaat het als hamerstuk naar de raad. Dank u wel. Welkom, wethouder Bijnsma. Was u gewoon de tijd vergeten? Of, ja, dat is een raar tijdstip, hè? Nee. Oké, welkom in ieder geval. Gaan wij naar agenda punt 5, vaststelling klachtenverordening 2014. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Hofman? Meneer Hofman heeft het woord.
Ik geloof dat ik de enige ben, voorzitter. Ik zal het kort houden, maar ik weet niet hoe het u verging en de andere leden van de commissie toen ze deze stukken lazen. Ik kreeg een soort herbeleving. En ja, we hebben dit al aan de orde gehad een tweetal maanden geleden. Dat was mijn eerste commissievergadering hier in de gemeente Hellendoorn. Het was wat diffuus licht en er was geen water, maar ik zie nu dat er wel licht is en ook water en zelfs muziek. Dus dat belooft wat voor de toekomst. Ja, we hoeven de behandeling niet over te doen, denk ik. Het is een formaliteit en wat moet gebeuren, moet gebeuren. Ik heb alleen één kleine opmerking, maar het kan zijn dat ik misschien niet goed gelezen heb of een oud stuk heb gelezen. Maar ik dacht dat er toch een fout stond in het stuk van de raad. En dat is met name de tweede alinea onder opdracht. Daar staat in de tweede regel, er wordt verwezen dat er 3 verordeningen op de raadscommissies en de klachtenverordening als gevolg van ingang, et cetera. En ik dacht dat het woord raadscommissies, dat moet zijn de bezwarencommissies. Maar ik kan me vergissen.
Meneer Hofman, kan u even aangeven waar het staat?
Dat staat onder de opdracht aan de raad en dan de tweede paragraaf. En daar staat de opdracht tot dit raadsvoorstel is gelegen in de opmerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit 2012. Dat de 3 verordeningen op de raadscommissies en volgens mij moet het zijn bezwarencommissies. Ja, maar dit is... Kunt u nagaan zo'n formeel stuk dat ik het al nog goed gelezen heb?
Ja, kan heel lastig zijn, ja. Ik ga het even...
Dat was het.
Dank u wel.
Het ligt aan het dualisme. En daardoor moet er wat veranderd worden. Volgens mij wel de raadscommissie namelijk.
Ik heb het verkeerd begrepen, dan trek ik hierbij in. Dus wat dat betreft helemaal akkoord.
Sorry, wou je wat anders zeggen?
Het is inderdaad een herhaling. Het gaat nu om de andere commissies in plaats van die van ambtenarenzaken. U heeft de vorige keer nog een vraag gesteld, weten wij nou wel zeker dat wij helemaal bij zijn met alle verordeningen enzovoort enzovoort. Nou blijkt er ook een centrale organisatie te zijn die decentraal constateert of alle verordeningen kloppen. En dat is dus een landelijke organisatie, alsof wij als gemeente er zelf niet belang bij hebben dat we dat doen. Maar die heeft dus ook geconstateerd dat wij uitstekend op orde zijn.
Nou, dat is helemaal mooi om te horen.
Dat vind ik uitstekend, dat geeft een lekker gevoel.
Er waren geen vragen meer. Kan ik de tweede termijn overslaan en dan ga ik naar de derde termijn en dan ga ik vragen, kan dit naar de raad en kan dit als hamerstuk naar de raad? Dit kan als hamerstuk naar de raad. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 6. 5e wijziging van de APV-verordening van de gemeente Hellendoorn 2014. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Knobben, mevrouw. Oh, wat erg. Aan de andere kant ook, of niet? Nee? Meneer Knobben.
Dank u wel, voorzitter. Als ik het goed begrijp, gaat het over het skateverbod op Henry Dunant. En GroenLinks is vooralsnog tegen een verbod. Maar heeft daarbij wel de vragen aan het nieuwe college. En dat is de volgende. Vindt het nieuwe college ook dat het skaten in het centrum alleen opgelost kan worden met een verbod? Of ziet u ook andere oplossingen? De tweede vraag is, hoe vaak is er aanspraak geweest van melding van overlast waarin u niet heeft kunnen handelen? En de derde vraag is, hoe bent u hier achtergekomen dat het verkeerd stond beschreven in het APV?
Dank u wel, mevrouw Harbrink.
Dank u wel. Eind vorig jaar is de APV aangepast in verband met die overlast. En de fractie van de VVD had toen de tijd een bezwaar en dat bezwaar dat ligt er nu nog. Evenals door sommige partijen aangegeven tijdens andere commissies deze week, dat de horeca bij het centrum hoort, hoort ook de jeugd bij het centrum. Het grootste obstakel lijkt me dat de handhaving van deze verordening. Hoe wordt dat gedaan en wie zetten we daar weer op? Hoe werkt dat verder? En waar houdt het op met de klachten en, die de mensen hebben over overlast en wanneer is het overlast? Van de jeugd, dat was het. Dank u wel, burgemeester.
Nou, dit hele stuk gaat alleen maar over een technische wijziging, want het artikel is gewoon verkeerd genoemd. Dus het gaat niet over de inhoud van de skaters. Ik kan daar wel van zeggen dat we... ik heb vorige week nog met de voorzitter van Dunant gesproken, van de Vereniging van Eigenaren. En die zegt eigenlijk prima zoals het gegaan is. En ik constateer zelf, want ik zit daar natuurlijk boven ook, dat er overdag geskate wordt. En er zijn tijden afgesproken. Wij hebben geen klachten meer ontvangen. En op het moment dat je klachten ontvangt, moet je er wat mee, maar er komen geen klachten meer binnen. Maar dit is puur een artikel, een lid van een artikel dat verkeerd was genoemd. Ja, en dan kom je achter doordat je het nog een keer kritisch naleest, denk ik, als ambtenaar. Het was mij niet opgevallen, niemand van u, maar gelukkig hebben we hele goede ambtenaren die dat hebben geconstateerd.
Voldoende beantwoord? Ja, oké. Dan even kijken. Kan dit als advies naar de raad? Als een hamerstukje? Als een hamerstukje. Helemaal goed. Dan gaan we nu naar punt 7 van de agenda. En voor wethouder Bijntema is dit punt 4 op uw agenda. Het kwam u waarschijnlijk wel heel goed uit dat u er niet was. Ons ook. Maar ik ben blij dat u er bent en ik hoop dat er vragen voor u zijn. Wie mag ik het woord geven in de eerste termijn? Meneer Hofman. En daar niemand? Meneer Hofman heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, complimenten voor het college om vooruitlopend op de algehele aanziening al met een dergelijk voorstel te komen. Dat zien wij als zeer positief. Het is zo dat wij gelukkig zijn met het feit dat er op zondag evenementen zijn. Maar of praat ik nu over het verkeerde onderwerp?
U zit op het verkeerde onderwerp. We hebben het nou over de eerste bestuursrapportage.
Oké, ik dacht eventjes, omdat ik zag dat de heer Bijntema nog niet was, om de bestuursrapportage helemaal naar achteren te schuiven. Ik dacht dat we dat ook gedaan hadden, maar dan ga ik over tot de bestuursrapportage. Maar als ik daar de enige ben, dan verrast me dat wel, moet ik even zeggen. Maar goed, dat kan.
Anderen over de heer bestuursrapportage? Nee? Nou, meneer Hofman.
Dank u wel, voorzitter. Ik pak even de stukken erbij. Voorzitter, wij zijn in de Partij van de Arbeid-fractie toch wel wat geschrokken van deze bestuursrapportage. Met name als je kijkt naar de uitkomsten van de verschillenanalyse, waar per saldo een tekort blijkt van €269.000. Dat is niet niks, zeker als je ook kijkt naar de aard en de omvang van de posten. Ja, en dan is het op zich wel vreemd als er standaard op pagina 6 van de bestuursrapportage staat, en dat staat eigenlijk al een paar jaar, en dat de bestuursrapportage een sluitend budgetair perspectief laat zien. En per saldo is het een en al in evenwicht. Ja, boekhoudkundig kan dat dan wel kloppen. En dan ga ik ook zonder meer vanuit dat het geval is. Maar wij vinden dat toch niet helemaal in overeenstemming met de constateringen die gedaan worden. Met betrekking tot toch de grote posten en de verschillen die zich hebben voorgedaan. En ja, wij vroegen ons als fractie toch af. En dat is eigenlijk de eerste vraag voor de wethouder Financiën. Van, heeft hij een goed beeld, zicht en groot greep op de kwaliteit van de begrotingsramingen? Want als je kijkt naar verschillende posten, zie je dat er forse afwijkingen zijn. Ik noem er een paar. De kosten van de regiotaxi, dat is dan wel een open eindregeling, maar dat kan je toch aanzien komen. Nou, de gemeente zit er €80.000 naast. De huisvestingskosten zijn in het theater in de bibliotheek. Een bedrag van €65.000 en €60.000. Ze zitten notabene hier in hetzelfde gebouw. De knelpunten van de RUD, nou, dus een nieuwe dienst met concrete taken, dat zou toch redelijk goed in te schatten moeten zijn, €65.000 ernaast. De gemeentelijke belasting op de sportaccommodaties, moet je als gemeente ook vrij exact kunnen betalen, €30.000 daarnaast. De rioolheffing, nou, dat is feitelijk toch gewoon een aantal percelen en kubieke meters water, kan je redelijk goed inschatten, €130.000 daarnaast. Nou, dat zijn wat voorbeelden op basis van mij denken, ja, hoe kan het nou dat zulke grote afwijkingen zijn? En heeft dat toch niet te maken met een stukje kwaliteit van de begrotingsraming? En we zouden graag weten, dat is onze eerste vraag aan de wethouder Financiën, hoe hij daar tegenaan kijkt. En of hij daar een goed beeld van heeft en of hij daar ook voldoende greep op heeft. Punt 2. Ervan uitgaande dat, laten we zeggen, de baat- en lasten in aanmerking worden genomen bij de begroting op zo'n goed mogelijke manier en dat er goed wordt geraamd, mogen we er ook van uitgaan dat als baat en lasten zich voordoen binnen deze gemeente, dat die ook, laten we zeggen, worden genomen op het moment dat ze zich voordoen en dat dat op een consistente manier gebeurt. En ja, ik zou eigenlijk ook aan de wethouder willen vragen, dat is vraag 2, heeft hij daar ook een beeld van en ook zicht op dat dat op een consistente wijze gebeurt? Om een voorbeeld te noemen, en dat ja, is misschien een beetje flauw, omdat dat natuurlijk vaker aan orde komt, dat zijn de kosten van Soweco. Als je dan alles eens op een rijtje zet en je constateert bij de jaarrekening over 2013, die we nog niet lang geleden hebben vastgesteld, dat er verschillen in worden gepresenteerd van, met bates, dus voordelige verschillen, terwijl in hetzelfde jaar 2013 een besluit door het college wordt genomen met betrekking tot de regionalisatievoorziening van 269.000 euro, waarin in de jaarrekening niks is terug te lezen. Misschien had je daar een visering op moeten treffen, maar ook als je dat niet doet, dan zou je dat toch op een of andere manier moeten vermelden in de stukken. Is niks over terug te vinden. Als ik dan ook kijk naar de onderhandelingen die lopen over de schadeclaim, ook niks van terug te vinden in de jaarrekening, zelfs niet in de risicoparagraaf. Terwijl er in de risicoparagraaf wel een opmerking staat over dat Soweco in 2011 mogelijk een fout heeft gemaakt bij de indiening van de verantwoording bij het ministerie en dat het mogelijk tot een korting leidt. En als je ook nu kijkt naar deze cijfers, hè, er wordt dan als voordeel en nadeel tegen elkaar weggestreept dat er geen afkoopsom hoeft te worden betaald van 1,2 miljoen. Dan denk je, ja, wat is zo'n opmerking dan waard? Maar vervolgens is er wel een nadeel van hogere subsidie aan Soweco van 430.000 euro in deze bestuursrapportage. Omdat blijkbaar in de begroting is ingezet op, laten we zeggen, terugtreding uit Soweco. En dat voordeel is blijkbaar in de begroting al genomen. Dat zijn allemaal nogal forse bedragen. En ja, wij vragen ons eigenlijk af van in hoeverre kunnen we daar voldoende greep op krijgen met betrekking tot deze financiën. Gebeurt dat op een consistente wijze op basis waarvan we ook bijdragen aan een goed middelenbeheer binnen deze gemeente? En nu vallen we van de ene verrassing in de andere. Een derde opmerking, daar wil ik niet inhoudelijk op ingaan, dat is in de commissie samenlevingszaken aan de orde gesteld. Dat gaat over ja, een forse post, een forse aanslag op de WMO-reserve van meer dan 4 ton. En dat heeft te maken met de kosten van de decentralisatie. Nou, heb ik altijd geleerd, als je begrotingsvoorstellen doet, want het is bijna een begrotingsvoorstel, doe je dat bij de begroting. En waarom is dit dan niet bij de begroting 2014 meegenomen en voorzien? Want het gaat hier over een projectorganisatie die per 1 januari, heb ik begrepen, in het leven is geroepen. Nou, dat komt niet uit de lucht vallen, lijkt mij. Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat ook de wethouder financiën daar dan toch van schrikt als ineens op tafel komt binnen het college een claim feitelijk op de reserves van meer dan 4 ton. En ik vroeg me ook al af, we zitten nu in juni 2014, er wordt gesproken over een projectorganisatie per 1 januari. Zijn er dan al verplichtingen aangegaan? Zijn die mensen
meneer
er al?
Meneer Hofman, mag ik u even onderbreken?
Ja.
U heeft het daar uitgebreid over de Soweco gehad. Ja. Volgens mij is er het programma 10 en programma 10 staat ja. Hier niet op de agenda. Want op deze agenda staat 1, 2, 4 en 3. 13, sorry.
Ja.
Inclusief de daarbij behorende bijlagen. En ik zou dat bijzonder op prijs vinden als u zich daar ook aan hield.
Ik dacht dat ik me daar ook aan hield, voorzitter. Ik heb ook aangegeven dat in de vakinhoudelijke commissies daar dan ook inhoudelijk over gesproken is, ook over de financiën. Maar hier gaat het over de verantwoordelijkheid die de wethouder financiën heeft met betrekking tot het algehele middelenbeheer van deze gemeente. En het zijn ook portefeuille of hoofdstukken en programma overstijgende zaken. En dat lijkt me een logische zaak. Hij is de hoeder van onze financiën. En in dat kader vraag ik hem of hij voldoende zicht en beeld heeft van die specifieke aspecten die ik net heb genoemd. En dat vind ik een volkomen legitieme vraag die gewoon in de commissie middelen aan de orde wordt gesteld. Anders wordt die vraag nooit gesteld.
Ik ben het helemaal met u eens, maar we horen wel wat de wethouder ervan vindt. De wethouder. Sorry, meneer Dagert. Steek u uw hand op?
Ik zit te twijfelen, maar ik heb toch mijn vraagtekens bij uw interruptie van meneer Hofman. Want een van de zaken die deze commissie aangaat is het onder andere het beheer van de reserves en het toezicht op die reserves. En deze zaken die meneer Hofman aanhaalt hebben specifiek hebben grote invloed als zeker een aantal op de hoogte en verloop van onze reserves en voorzieningen. En dan horen ze mijn inziens in deze commissie thuis en dan vraag ik mij af waarom u, de heer Hofman, daarop aanspreekt.
Ik kijk zeker naar wat er op de agenda staat. En ik laat het aan de wethouder over om daarop te antwoorden. Ik ben geen wethouder en ik heb helemaal geen verstand van financiën.
Maar u interpreteert. U ontneemt het met woord.
Ja, ik, omdat ik mij hier aan houd. Daar kan u anders over denken, maar ik hou me daar wel aan. De wethouder.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Inderdaad, een aantal vragen zijn heel specifiek. Volgens mij al aan het, in twee commissies aan de orde geweest. Maar ik zal in algemene zin, wil ik hier best even, vanuit het perspectief van Rolf, wethouder van Financiën, maar ook onderdeel van het college, misschien wel een paar algemene zaken meegeven aan u. Ook als reactie op zowel de heer Daggert als Hofman. Eerst even ten aanzien van de opmerking over het sluitend perspectief, pagina 6. Die zin is niet correct. Want daar had inderdaad moeten staan dat die sluit met een min van 2,69. Dat komt er zelf even ten aanzien van die post 2,69, om u even aan te geven. Die is eind vorig jaar had dat te maken met de reorganisatiekosten voor Soweco, de inkrimping van de organisatie al daar. Toen is eind vorig jaar is aan de orde geweest, en het is ook wel gemeld, volgens mij in de commissie in de tijd, dat, daar een, dat dit de bijdrage was van de gemeente Hellendoorn aan de pot van 2,5 miljoen die bij Soweco gemaakt moest worden daarvoor. En toen is ook aan de orde geweest dat er een specifiek apart raadsvoorstel nog zou volgen voor de financiële verwerking daarvan. Dat was de afspraak. Ook met de accounting in de tijd is dat voor mij wel aan de orde geweest. En dus is dat niet meegenomen in de jaarrekening, maar meegenomen te wachten op een specifiek raadsvoorstel. Dat specifieke raadsvoorstel is niet gekomen. En dus hebben wij besloten om het gewoon via de eerste puurrap inzichtelijk te maken dat daar nog een tekort was van 2,69. En toevallig leidt het dan ook tot een tekort op de eerste buren van 269.000 euro. Zo is dat daar gegaan. Geldt wel voor het tekort totaal nu. Dat heeft het college ook aangegeven. Wij zullen, en dat hebben we ook voorgaande jaren wel gedaan, als je het hebt op het algemeen financieel beleid. Wij zullen ervoor zorgen dat bij de tweede buurrap wij deze tegenval van eerst meenemen en verwerken, zodat wij, nou, zou je zo kunnen zeggen, over de eerste en tweede buurrap samen wel weer op nul uitkomen. En daar zullen wij, nemen wij interne maatregelen voor en die zult u ook zien straks bij de tweede buurrap. Dat is ten aanzien van dat punt. Dan zijn er een wat meer in algemene zin over bijvoorbeeld een opmerking die u noemt over de WMO-reserve. Al bij de aanpak al eerder is aangegeven dat bij de hele operatie van de voorbereidingskosten voor de decentralisaties, dat wij hebben altijd gezegd, ook vanuit de WMO-reserve, is die reserve is beschikbaar wat ons betreft om daar ook voor kosten van de invoering voor te betalen. En we krijgen van het Rijk, dus we hebben ook gedacht dat ik een klein bedrag van rond de 100.000 euro voor invoeringskosten, terwijl we veel meer kosten maken, want de hele organisatie moet ook klaar zijn om alle dossiers die overkomen, de administratie van het helemaal in kaart brengen. Daar is inderdaad een projectorganisatie intern voor bezig geweest. En de conclusie daarvan is dat wij in ieder geval een bedrag, 400.000 daarvoor reserveren om invoeringskosten te kunnen dekken. En die invoeringskosten zitten een deel bij ons intern en die zitten ook een deel bij de regio. Op zich helemaal conform beleid dat al eerder is aangekondigd. Alleen nogmaals, bij de eerste buren ziet u daar een duidelijke vertaling van. En dat weten we ook allemaal. Dit is wetgeving die, nou ja, we praten al over invoering en aanpak. Gisteravond of eergisteravond ook in de commissie samenlevingszaken uitgebreid aan de orde geweest. Terwijl de wetgeving nog zelfs nog door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Zo werken we kennelijk op dit moment in dat land. Dat is een van die posten daar. Als je het hebt over Soweco, u doet bij dat programma, stelt u voor van ja, er zitten nogal wat verschuivingen. Ja, in de begroting 2014 was uitgegaan van een situatie dat wij de gemeente Hellendoorn en de gemeente Rijsselden samen, dat we uit de gemeenschappelijke regeling zouden zijn. Dat is ook in de begroting in de tijd verwerkt. Nou, dat is niet het geval. Dus nu zullen wij bij de buurrap, dat is ook denk ik heel consistent, draaien wij in wezen dat soort zaken weer terug. En weer naar de reguliere situatie die we hebben als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. Nou, daar gaan wat plussen en minnen, maar er zit ook bijvoorbeeld een vrijval dat het feit dat je een afkoopsom niet hoeft te betalen. Dat is aan de andere kant en dat die beschikbaar blijft in de reserves. Nou, dus er zijn er een aantal zaken waarvan u ook zegt van heeft de wethouder financiën nou, heeft hij pijn in de buik van een aantal zaken? Nou, van een aantal tegenvallers uiteraard wel. Laat ik me heel klip en klaar zijn. Dat heeft u al bij de jaarrekening kunnen constateren. Bij de jaarrekening 2013 heeft u al kunnen zien dat bijvoorbeeld op een aantal intern door te berekenen posten rond zin in, rond belastingtarieven, die zijn in de jaarrekening 2013 al naar voren gekomen. En daar is al van gemeld, dat is niet uiteraard slecht. Want op enig moment weet je wat je gebouwen waard zijn en wat de verzekeringspremies zijn. En dat had dus gewoon tijdig verwerkt moeten worden. Nou, daar zijn we bij de jaarrekening 2013 aangelopen. Het zal duidelijk zijn dat ik daar absoluut, trouwens het hele college, niemand vrolijk van is. Want het moet wel verwerkt worden, het kost wel geld. En u zult dat zien, dat heeft effect voor de jaarrekening 2013 geconstateerd. Bij de eerste buren van 2014 los je dat probleem op, in financiële zin. En u zult ook zien dat in de doorwerking voor de begrotingsposten 2015-2018 diezelfde posten opnieuw wel afgedekt moeten worden. Dat doet nu maar voor 2014. Dus in die zin nemen wij onze maatregelen, maar het zal ook duidelijk zijn dat daar de nodige hartige woordjes over gesproken zijn. Wees daar maar van overtuigd. Want dit is niet de wijze waarop het moet. En soms heb je bij bijvoorbeeld een regiotaxi. Ja, er zijn ook regelingen. Dat geldt voor bijstand, uitkeringen. Er zijn open eindregelingen. Nou, ten aanzien van de regiotaxi, neem ik aan dat het afgelopen dinsdag wel aan de orde is geweest. Zie je bijvoorbeeld dat in één keer een grotere toename van gebruik. Nou, wat hebben we daarvan gezegd? Dat zien we bij de jaarrekening 2013. We hebben het ook bij de eerste buren gezien dat het doorloopt. Dus intern is daar dan ook op uitgezet. Wat is daar aan de hand? Analyse en kijk welke maatregelen kun je nemen. Want waarom stijgt het gebruik van regiotaxi in onze gemeente dan zoveel harder dan in andere gemeenten? Wat is er aan de hand? Op die wijze gaan we er wel mee om. En nogmaals, wij zullen altijd mee- en tegenvallers hebben. Maar uiteraard proberen we wel alle tegenvallers te voorkomen, want we hebben liever wel meevallers en geen tegenvallers, dat zou duidelijk zijn. En zo proberen we daar wel met z'n allen goed zicht op te houden. Nogmaals, de wethouder Financiën heeft daar geen slapeloze nachten van, maar baalt er wel van een aantal posten.
Oké, dank u wel. Even ten aanzien van
de overstraatje van de riool heb ik gisteravond al eens antwoord gegeven, vraag van D66, dat het ook zo'n post is. Die dus bijvoorbeeld wel wat meegenomen in aanvullend onderzoek waarvan ik heb aangekondigd. Dat geldt zowel voor de rioolheffing als voor de afvalstofheffingen of voor andere belastingheffingen. Om in het najaar commissies ook uitgebreid te informeren over het proces daar. Zodat u straks bij begrotingsbehandeling in november op basis van goede analyses goede belastingtarieven kunt vaststellen voor 2015.
Dank u wel voor de beantwoording. Even tussendoor, meneer Hofman. Maandagavond is het auditcomité bij elkaar geweest en die hebben gekeken naar het eventueel nieuw voorstel voor de behandeling van de stukken en daar hoort dit ook bij. Dus misschien wordt u wel op uw wenken bediend en kunt u op het eind van het jaar weer helemaal over alle financiën praten. Ik was er niet bij, dus ik kan er niets over zeggen, maar ik heb begrepen van de griffier dat er een voorstel van het auditcomité naar de raad toe komt. Nu in tweede termijn. Meneer Hofman?
Voorzitter, we zullen het zien, we wachten het af. Ik wil de wethouder bedanken voor de ruimhartige beantwoording van de vragen. Hij heeft zelfs de ruimte genomen ook inhoudelijk op een aantal dingen in te gaan die misschien bij de andere wethouders hadden gehoord. Maar ik vind dat je die ruimte moet kunnen nemen in een commissie. Dank daarvoor. En ik ben ook blij dat de wethouder toch wat pijn in de buik heeft gehad. Hij heeft wel goed geslapen, maar een beetje pijn in de buik. Dat had je toch wel moeten hebben, denk ik, als je ziet wat de uitkomsten zijn. En ik denk dat dat op zich een goed teken is als de portefeuillehouder Financiën af en toe daar even last van krijgt. Want dat geeft aan dat hij daar, mag ik aannemen, bovenop zit. En ook kijkt om daar oplossing voor te vinden. Zodat er sprake is van een degelijk en verantwoord financieel beheer. En zonder dat de raad regelmatig met allerlei grote afwijkingen geconstateerd moet worden. Die moeten we zo minimaal mogelijk houden. En vandaar ook mijn vraagstelling in de richting van de portefeuillehouder om daar eens op te reageren. En we wachten even af hoe de ontwikkelingen verder gaan. En de toezeggingen die hij heeft gedaan, die stellen mij op dit moment wel gerust. Dank u wel.
Dank u wel. Derde termijn kan dit naar de raad. Dit kan naar de raad. En ik ga niet vragen of het een hamerstuk is, want dat laten we gewoon even niet doen. Ik weet namelijk niet hoe de andere commissies er allemaal over geoordeeld hebben. Gaan we naar punt 8 van de agenda. Aanpassing verordening winkeltijden. Wie mag hiervoor het woord geven? 1, 2, 3, 4. De rug is niet. 5, 6, 7. Oké. Okay. Meneer Knobbe, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is er zeer blij mee dat er gewerkt wordt om 4 momenten in het jaar met evenementen op de zondag dat de winkels open mogen kunnen. Maar heeft nog wel even de vraag betreft wanneer het ingesteld wordt. Want ik begreep dat het met de strangmeren al wel toegepast wordt. Maar wat betekent het voor evenementen op de zondag die daarna komen? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Hofman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de Partij van de Arbeid-fractie is ook erg ingenomen met het voorstel wat hier voor ligt. Om inderdaad één zondagsopenstelling te doen en dat te combineren met een evenement. En het is dan de Strongman Run. Ik las vandaag nog in de krant dat je tegenwoordig ook kan trouwen tijdens de Strongman Run. Voordat je de modder ingaat ben je ongetrouwd en kom je de modder uit dan ben je getrouwd. Helaas is het voltekend, dus als er nog gegadigden zijn, die kunnen zich niet meer aanmelden bij deze. Dus dat is misschien nog wat actueel nieuws. Ja, voorzitter, ik denk dat we op zich gelukkig mogen zijn dat er evenementen zijn op zondag, omdat dat gewoon goed is voor Hellendoorn. En ik denk dat aan de andere kant we ook gelukkig mogen zijn dat niet op alle zondagen evenementen zijn en dat is ook goed voor Hellendoorn. En het is de kunst om daar een bepaald evenwicht in te vinden en wij hebben alle vertrouwen in dat het college met dit voorstel dat doet. En ja, wij vinden het ook een stukje daadkracht dat het college de gelegenheid heeft genomen om zo snel al met dit voorstel te komen. En ja, ik zou zeggen, ga zo door en dan belooft het nog wat voor de toekomst. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Slooyer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, vooruitlopend eigenlijk al op de derde termijn kunnen we zeggen dat de gemeente Belangen akkoord kan gaan met de wijziging zoals vervat in het conceptbesluit. Heeft gemeente Belangen daar helemaal geen vragen of opmerking? Ja, heel veel. Alleen we gaan ze nu niet stellen. Ik zie dat we er straks een evaluatie, er is een evaluatiemoment. En ik hoop dat wij daar ook van op de hoogte worden gesteld hoe er wordt geëvalueerd, hoe het bevalt. Hoe dit bevallen, we kunnen zelf ook gaan kijken wat er aan de hand is, hoe groot ze of het wordt opgezet en hoeveel winkels er open zijn. En te zijner tijd, als u met het nieuwe voorstel komt, dan zullen we echt wel met vragen komen. Dus op dit moment akkoord.
Dank u wel, mevrouw Bakker.
Dank u wel, voorzitter. Namens Burgerbelang hebben we slechts twee vragen. In het kopje planning wordt genoemd de discussiebijeenkomsten met onze burgers. Kunt u wel aangeven hoe u deze gaat invullen en hoe onze burgers daar maximaal bij betrokken kunnen worden? En de tweede vraag betreft in het stuk wat genoemd de ondernemers. Betreft dit de ondernemers die aangesloten zijn bij handelsbelangen of is dit breder gepeild en uitgezet en betrokken? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Harbrink.
Dank u wel, mevrouw. De fractie van de VVD dankt in de eerste plaats het college voor de snelheid waarmee aan dit punt in het coalitieakkoord is gewerkt. We hebben één kanttekening. Een evaluatie na één datum is geen duidelijke, volgens ons. Achteraf evalueren kan ons inziens niet helder genoeg informeren of een betreffend evenement geschikt is voor de openstelling. We hopen dat de verordening voor december is aangepast en afgerond en evaluatie eventueel dit voorjaar plaatsvindt voor en door de ondernemers, die ook natuurlijk nog moeten wennen aan een nieuwe situatie. Welke evenementen geschikt zijn voor winkelopenstelling? Er moet natuurlijk wat te vergelijken zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Daggert.
Ja, mevrouw de voorzitter, heel kort. We zijn blij met het voorstel. We complimenteren het college met het tempo wat u gemaakt heeft. En daar wil ik het op dit moment bij laten.
Dank u wel, meneer Maneschijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het zal u niet verbazen. De ChristenUnie is tegen de koopzondagen. Zondagsrust is gezond, goed en zegenrijk voor iedereen. Een 24-uurs economie zal de mensen verder opjagen. We dreigen in een ADHD-economie terecht te komen, waarin het alleen nog maar gaat om presteren, renderen, maximaliseren. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag. We verwachten dat de zondagopenstelling ten koste zal gaan van de omzet van de kleine ondernemer. Het zijn juist deze ondernemers die het centrum van Nijverdal uniek maken. En juist daarom moeten we oog voor hen hebben. Verder zou ik willen vragen, waarom nu opeens zo'n haast om even een uitzondering te maken? Is de achterliggende gedachte, als deze ene zondag maar geweest is, komt de rest vanzelf? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Scholten.
Voorzitter, dank u wel. Het onderwerp winkeltijden, en met name winkeltijden in de zin van openstellingen op zondag, is de afgelopen jaren herhaaldelijk aan de orde geweest, zowel in de fractie van de CDA als ook in commissies en de raad. We zullen vandaag hier niet alle overwegingen weer opnieuw de revue laten passeren die ons toen hebben laten verleiden tot een bepaalde beslissing. Maar ik wil wel even in herinnering brengen dat het CDA als zodanig een op een brede christelijke lees gestoelde volkspartij is, waarin mensen lid van zijn en die ook op ons stemmen, zowel aan de ene kant die zeggen van pertinent nooit een één winkel open op zondag, tot en met anderen die zeggen wat ons betreft prima, geen bezwaar. En in die brede range van gedachten opereert het CDA ook in Hellendoorn. In ons verkiezingsprogramma stond nadrukkelijk vermeld over dit onderwerp dat wij ons zeer terughoudend zouden gaan opstellen. En als de ledenvergadering van de CDA dat verkiezingsprogramma al dus vaststelt, is dat ook de marsroute die onderhandelaars in coalitiezaken te voeren hebben, maar die ook de gekozen raadsleden te hanteren hebben. In die zin hebben wij uiteindelijk met elkaar ingestemd met het coalitieakkoord waarin opgenomen is dat er bij evenementen, grootschalige evenementen, maximaal 4 zondagen per jaar winkels geopend zouden kunnen zijn. Vanuit dezelfde coalitie is er op een bepaald moment zijn er partijen geweest die meer haast wilden hebben dan wij, laat ik het maar eens zo zeggen. Maar we zijn wel blij dat in elk geval die partijen niet gekomen zijn met een initiatiefvoorstel, maar dat die partijen toch gekozen hebben voor de democratische weg, vaststelling door het college, behandeling in de commissies en behandeling in de raad. En op die manier kan ook het CDA met het voorliggende voorstel akkoord gaan om, zeg maar, bij evenementen zondagen, maar nu vooralsnog te beperken tot 1 situatie, heel concreet benoemd, daar kunnen we mee akkoord gaan. Dank u wel.
Dank u wel. En nu ben ik even te kijken wie de vragen moet beantwoorden. Ik dacht dat we het hebben bij te maken.
Dank u wel, mevrouw voorzitter. Dank voor de diverse opmerkingen en vragen. Even terug naar datgene wat hier voor ligt en achtergrond waarom het college dit zo aan u voorstelt en via u aan de gemeenteraad. Er is inderdaad sprake van een coalitieakkoord waar een aantal afspraken in zijn gemaakt. Er is ook een verzoek gekomen vanuit handelsbelangen, organisatoren hiervan een aantal evenementen, of al in het najaar, specifiek voor 2014, de evenementen zondag georganiseerd zou kunnen worden, de mogelijkheid. We hebben daar in het college uitvoerig over nagedacht. We zijn zeker niet over 1 nacht ijs gegaan. Want het is inderdaad een onderwerp wat verdient, gezien alle gevoeligheden en opvattingen die links en rechts bij u leven, maar ook in de samenleving, om daar met zeer veel zorgvuldigheid naar te kijken. Hoe vul je nou zo'n vorm van evenementenzondag in? In die zin, evenementenzondag ook met name zodanig omschreven, omdat een evenementenzondag geeft aan, er moet sprake zijn van een grootschalig evenement, wil het leiden tot. En niet andersom. Dus het evenement is heel belangrijk daarin. Alleen, als je kijkt naar het coalitieakkoord en je wilt dat echt goed voorbereiden met alle zorgvuldigheden en ook overleggen met maatschappelijke organisaties en de samenleving. En dat geldt inderdaad ondernemers, dat zijn dus de winkeliers, dat gaat de detailhandel. Dus dat is detailhandel breed in de hele gemeente die we daar bij zullen moeten betrekken. En niet alleen leden van vereniging, maar de winkelier. Maar het gaat ook over hoe in de samenleving wordt gedacht. En dat vergt meer tijd, weer die fundamentele discussie op basis van het coalitieakkoord invulling geven. Want in het coalitieakkoord wordt gesproken over 4, om het zo maar te zeggen, maximaal 4. Maar ook over grootschalige evenementen. Nou, dat betekent dat u straks in de definitieve verordening zult u met elkaar vast moeten leggen wat zijn grootschalige evenementen. Het aantal, maar ook de aanvraagprocedure. Want stel dat er straks, ik noem maar wat, 7 grote evenementen worden georganiseerd. 4 is 4. En niks meer. En dan moet je dus afspraken maken. Hoe loopt dan een aanvraagprocedure en wie beslist? Dat vergt wel enig tijd, zorgvuldigheid, om dat met u te bespreken. Tegelijk dus kennis nemende van een heel concreet verzoek. En dat was concreet verzoek, dacht ik, voor september 7, september Strongman Run. Nou, echt wel een evenement. Dat zou zo'n grootschalig evenement kunnen zijn. Wat langs zijn activiteiten plaats heeft vinden in Nijverdal en in Hellendoorn-dorp. En dat gold bijvoorbeeld ook de aanvraag waar het gevraagd van zou het ook kunnen voor de schaatsbaan 21 december. Daar hebben wij als college, nu doen wij het voorstel om inderdaad te zeggen, nou, maak het mogelijk met een soort uitzondering op de lopende verordening voor 7 september. En dat is het. En daarna komt ook die algehele discussie. En ten aanzien van de opmerking van planning najaar, nou, ik heb ze net iets van gegeven, want dat moet dus wel plaatsvinden in de voorbereiding van die bredere aanpassing van de verordening met alle zaken die daarbij aan de orde komen. Ik heb daar nog niet, kan ik u vragen van mevrouw Bakker, heeft u dat al precies helemaal in kaart? Dus zo is dat nog niet, maar daar moeten we de komende week intern wel verder aan werken. En ten aanzien van de evaluatie, ja, u moet dat niet zien, een evaluatie van 7 september in de zin van een hele enorme diepgaande zetel. Maar wij dachten, als wij toch richting september, oktober de zaak voorbereiden voor de behandeling in de bredere zin, dan is natuurlijk, neem je wel kennis van, of ga je wel even kijken, wat heeft zich op 7 september voorgedaan. Kijk, als het zo zou zijn dat een groot evenement, Stroom en Run, heel veel winkels open en niemand gaat naar de winkels toe, is dat een punt waar je mee zou kunnen nemen. Omgekeerd, als 7 september mogelijk is en er zijn maar 2 winkels open, dan denk ik dat we ook eens met elkaar na zouden moeten denken. Ik bedoel, in die zin moet u dat woord evaluatie daar wat begrijpen. Gewoon eens even kijken, wat gebeurt er dan op zo'n 7 september, als u inderdaad instemt als raad om dat mogelijk te maken. Ook nog even een punt, nogmaals, ik heb al gezegd, we hebben dus ook ten aanzien van eerdere discussies over waar vindt een evenement plaats op zo'n evenement zondag en moet je het dan beperken tot bijvoorbeeld een Centrum Nijverdal de openstelling. Daar zijn wij in dit voorstel gewoon gezegd Nijverdal en Hellendoorndorp. Ook niet gezegd alleen daar, maar gewoon maar om ook allerlei andere discussies te voorkomen. Dat is een beetje de achtergrond van het voorstel. Dat ik daarmee toch ook alle vragen had beantwoord.
Dank u wel. Wie mag ik in tweede termijn het woord geven? Meneer Manenschijn, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder geeft aan dat een herziening van het volledige pakket veel aandacht en veel tijd vergt. Dan blijft mijn vraag bestaan, waarom dan toch nu een uitzondering maken en waarom niet in zijn geheel behandelen, zodat we het in zijn geheel kunnen bekijken. Dank u wel.
Wethouder.
Omdat wij als college naar aanleiding van enerzijds een coalitieakkoord wat gesloten is op grond waarvan dit college opereert en de steun van de raad heeft gekregen in meerderheid. Tegelijk een verzoek vanuit de samenleving, vanuit ondernemers om in 2014 al iets te doen. En weten dat, wil je dat met alle zorgvuldigheden die staan in het coalitieakkoord in zijn brede zin, dan moet dat tijd vergen voor die algehele afweging. Nou, in dat evenwicht zoeken hebben wij een voorstel nu gedaan, en dat is de afweging, om wel degelijk aan de ene kant met een soort, ja, hele aparte toevoeging in de huidige winkeltijdenverordening een evenement de zondag op 7 september mogelijk te maken, maar tegelijk ook alle tijd en de zorgvuldigheid nemen voor die bredere aanpak. En dat is de afweging die wij als college, nogmaals ook op grond van ja, een strekking van een coalitieakkoord, hebben ingenomen en dat aan de raad voorleggen.
Dank u wel. Derde termijn, kan dit naar de raad? Ja, kan het als hamerstuk naar de raad? Nee, absoluut niet. Oké, dat is helder. Dank u wel. Gaan we naar punt 9 van de agenda, besluitenlijst van de openbare vergadering van commissie. AWTM van 15 mei 2014. Opmerkingen of aanmerkingen? Akkoord. Dan gaan we naar de rondvraag. Wie heeft er wat voor een rondvraag? Heb ik wat vergeten? Ja, nee, dat was er even ten aanzien van jullie, van Burgbelang. Maar het kon zijn dat jullie nog andere vragen hadden. Maar we zijn al mooi op tijd, dus ik kan het toch nog even stellen. Er is niet één of andere nabrander. Dan sluit ik deze vergadering en wens ik u allen wel thuis en een prettige avond.